Van harte welkom. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Ik wil graag met jullie de zegen vragen over deze dienst. Dank u wel, Heer Jezus, dat wij hier mogen komen deze ochtend op uw uitnodiging. Dat we onze hulp en onze verwachting mogen vinden bij u. U die alles geschapen hebt. Prachtige natuur, de complexe natuur, de mens. En de mens die u ook zo lief hebt. De mens waarvoor u naar deze aarde kwam en die u zelf bent komen redden. Ook al waren wij als schapen die baalden, die wegliepen, die weg waren. U bent ons komen zoeken. U hebt ons opgetild, ons verzorgd en bent bij ons gebleven als de echte goede herder die perfecte zorg had, die wist wat we nodig hadden en het ook bent komen brengen. Dank u dat u dat werk begonnen bent, dat u nog steeds voor ons zorgt, ook al bent u teruggegaan naar de hemel. Die hemel die soms ver weg is en die eigenlijk ook dichtbij is. Dat u eigenlijk ook dichtbij bent. Dank u wel dat we u zo mogen kennen, dat we ons mogen toevertrouwen aan u. Ik bid voor onze broeders en zusters die er niet bij kunnen zijn deze ochtend, door omwille van ziekte, omwille van ouderdom, denken aan hen. Wilt u hen, zusters die zijn ook vertroosten als ze daar verdriet om hebben. Ik bid ook voor onze broeders en zusters die zijn in landen waar vervolging is, waar ze samenkomen met gevaar voor hun leven. Wilt u alstublieft ook hen kracht geven en ons niet laten vergeten dat we één lichaam vormen samen met hen, uw lichaam hier op aarde. We vragen uw hulp als we muziek maken, als we meezingen, als we straks uw woord openen, dat we aan uw voeten mogen zitten, dat we naar u op mogen kijken, dat we tot u mogen zingen, tot u mogen spreken en ook naar u mogen luisteren. In Jezus' naam. Amen. We gaan liederen zingen onder leiding van Jerre. Dan hebben we een kindermoment dat verzorgd wordt door Lieneke. Dan zingen we het kinderlied. Daarna hebben we dan prediking en ik wil graag met jullie spreken over hemelvaart, wat we deze week hebben gevierd. Dan wil ik ook samen met jullie bidden, wil ik jullie ook ruimte geven om te bidden. Dus als we samen de liederen zingen en u heeft een gebed op uw hart, ik wil daar zeker na de prediking ook ruimte voor geven om dat uit te spreken. En dan hebben we nog het slotlied, mededelingen, en als ik het goed begrepen heb, heeft Bavo dan ook nog mededelingen over het project in Pelunca. Klopt, in orde. Dankjewel. Dus, en dan is dat onze dienst van deze ochtend. Maar eerst gaan we samen onder leiding van Jerre zingen.
En mijn gitaar komt wel door. Top, top, top. Dan kunnen we beginnen.
Light in the darkness. Naar voren komen. Wat is dit?
Vergrootglas?
Ja, Dit is een vergrootglas. En waarvoor dient dat? Waarvoor gebruiken we dat?
Bijvoorbeeld als er superkleine letters is en dat je kijkt met een vergrootglas dat een beetje groter komt.
Inderdaad, als er superkleine letters zijn of als we bijvoorbeeld een mier zien. Een mier is heel klein. En als we dat een keer beter willen bestuderen, dan kunnen we alle details gaan bekijken van die mier. Het is een hulpmiddel dus om onduidelijke dingen te zien en om details te gaan zien. Ik heb hier een blaadje mee met hele kleine dingen. Jullie zien cijfers en daaronder en daarnaast staan hele kleine dingen. En ik ga jullie... ik heb 6 voorbeeldjes, dus 3 voor kinderen die kunnen lezen en 3 dingetjes voor kinderen die nog niet kunnen lezen. Ik ga beginnen met de kinderen die nog niet kunnen lezen. Ga jij kijken met het vergrootglas? Nee? Ga jij kijken met het vergrootglas wat hierop staat?
Een bloem.
Een bloem, heel goed. Ja, de volgende. Wie wil nog eens proberen? Ga je het toch een keer proberen?
Een ster.
Ja, een ster. En als derde, wie wil de derde proberen? Nee, een ander kindje. Benny, ga jij de derde proberen?
Een maan.
Ja, een maan. Heel goed.
God is goed.
Ja.
God is liefde.
God is liefde.
Ja, dat is anders.
God is heilig.
Ja. Heel goed gedaan. En die vergrootglas? Ik heb dat meegebracht omdat ik het eigenlijk ergens mee wil gaan vergelijken. Dat vergrootglas kunnen we een beetje vergelijken met de Bijbel. Heeft iemand een idee waarom ik het vergrootglas wil vergelijken met de Bijbel?
In de Bijbel staat alles over God misschien.
Ja, het komt heel goed in de buurt. Inderdaad, als we dingen over God willen weten, als we details willen weten, als we hem beter willen leren kennen, als we willen inzoomen op bepaalde dingen, dan hebben we een hulpmiddel nodig. En de Bijbel is eigenlijk een soort hulpmiddel om dingen over God te weten te komen, maar ook over andere dingen, zoals... Hoe gaat de Bijbel om met verdriet? Of hoe gaat de Bijbel om met vreugde? Of hoe gaat de Bijbel om met onrecht? Dingen die niet oké zijn. Daar mogen we de Bijbel voor gebruiken als een soort hulpmiddel om de dingen duidelijker te zien. Voilà. Dan gaan we nu het kinderlied van de maand zingen. Het is een nieuw kinderlied. Na het kinderlied mag er iemand bidden. En dan mogen jullie naar de zondagschool.
Naar een heel ver land, al vaar ik naar een eiland met een prachtig strand, al loop ik naar de buren aan de overkant. Ik ben nooit in mijn eentje, want onder, boven, voor en achter komt de zon bij mij. Onder, boven, voor en achter komt de zon mij heen. Onder, boven, voor en achter komt de zon altijd bij mij. Onder, boven, voor en achter komt de zon. Trein en bus, als speel ik op het veelplein met.
Wie wil er bidden?
Dank u wel dat wij een nieuwe dag mogen hebben in de kerk. Dank u wel dat wij leuke liedjes mogen zingen. Dank u wel dat we vandaag naar zondagklas mogen gaan. En dan een fijne dag mogen maken. Amen.
Vorige week begon de spreker met een chockerende opmerking dat hij maar een heel kort stukje ging lezen uit de Bijbel. Wel, mijn eerste lezing is nog korter dan vorige week. Dus ik wil graag een heel kort vers lezen uit Handelingen 1, vers 9. Maar er volgt nog veel meer, zal ik al meteen erbij zeggen. Handelingen, hoofdstuk 1, vers 9. En vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over hemelvaart. Hemelvaart vieren we ieder jaar. En dat is op een donderdag. Dus dat valt zo'n beetje tussen de zondagen in. Ik heb al meer kerstpreken gehoord, pinksterpreken enzovoort. Maar nog niet zoveel hemelvaartpreken. En ik heb mezelf eraan gezet om daar een keer goed over na te denken. Hemelvaart is wel belangrijk. Tenminste, zo dacht ik er op voorhand over na. Toen zocht ik alle teksten op die over hemelvaart gaan. En toen merkte ik dat het er eigenlijk drie waren. Dus toen dacht ik, niet zoveel teksten die gaan over hemelvaart. Maar toch is het heel belangrijk. Mijn oor is open gegaan. Handelingen hoofdstuk 1, vers 9. En nadat hij dit gezegd had, hij is Jezus, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Zo verliep hemelvaart. Dit is een heel korte beschrijving, maar we hebben nog een paar versen die gaan over de hemelvaart, namelijk in Lucas, dat wil ik ook lezen met jullie, Lucas 24, vers 50. Er staat een beetje meer context bij, in Handelingen ook natuurlijk, maar ik heb een paar dingetjes weggelaten. In Lucas 24, vers 50 lezen we: En hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië, dat is de stad. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen, staat er hierbij. Vooraf, dus rond de tekst in Handelingen die ik gelezen heb, staat er nog meer. Ja, er staat ook over engelen die verschijnen daarna. Ik wil inzoomen op hoe we het hier in Lucas lezen, en dan heb ik aangevuld met dat ene vers uit Handelingen. Ja. En als we hier Lucas gelezen hebben, dan eindigt dat. Het laatste vers van Lucas is: En zij waren voortdurend in de tempel, de discipelen, terwijl ze God loofden en dankten. En dat einde van het evangelie van Lucas is eigenlijk ook zoals het evangelie van Lucas begonnen is. Het begint ook met lofprijs. Want als we in Lucas hoofdstuk 1 gaan lezen, het eerste hoofdstuk van dat evangelie, in vers 68, dan zien we daar dat Zacharias, de vader van Johannes de Doper, een lofprijs uitspreekt ook. En dat lofgebed, of die lofzang die hij daar uitspreekt, dat zou perfect ook het lied geweest zijn dat de discipelen helemaal op het einde van Lucas zingen of bidden. Daar zegt Zacharias in vers 68: Geprezen zij de Heere, de God van Israël,
want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. Het gaat nog verder, ik lees eventjes tot hier. Die woorden van Zacharias over verlossing die tot stand komt, die zag hij eigenlijk een beetje in de toekomst met de geboorte van zijn zoon, van Johannes de Doper. Maar nu op het einde, na de hemelvaart, konden de discipelen dit zeggen en wisten ze, ja, God heeft naar zijn volk omgezien en ja, de verlossing is tot stand gebracht op het kruis van Golgotha. De Heer is opgestaan en nu is hij naar de hemel gegaan. De verlossing is volkomen tot stand gebracht. En dat trof me als ik dit voorbereidde. Dan dacht ik, hoe bijzonder. 2000 jaar geleden waren de discipelen daar en konden zij eigenlijk perfect lof prijzen. Ik bedoel daarmee, ze moesten niet nog verlangen naar iets wat gebeurde. Oké, de Heilige Geest zou nog komen, maar het werk was volledig volbracht. En wij kunnen perfect met hen instemmen en zeggen van ja, alles is volbracht. De verlossing is volkomen tot stand gebracht. En dat is al heel die tijd zo. En ja, de volmaaktheid, de volledigheid van het werk van de Heer Jezus trof me, als ik dat hier zo las en die twee versen zo naast elkaar zag. En de discipelen waren erg blij. Na de hemelvaart waren ze ook erg blij. En ik snap dat wel, want als we daarover lezen, nadat de Heer Jezus is opgestaan, is die heel vaak aan de discipelen verschenen. Dat lezen we in Johannes, het evangelie van Johannes. Daar lezen we minstens 2 keer dat de Heer verschenen is. En in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 3, lezen we, Jezus, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Ze zagen de Heer misschien wel dagelijks. Heerlijke tijd. Hoe ging dat juist? Soms best wel mysterieus. Ze waren in een kamer en alle deuren en ramen waren dicht en opeens was Jezus daar. In persoon. 2 keer lezen we dat. Er staat niet bij hoe dat hij dan wegging uit die ruimte. Misschien ging hij wel door de deur weg. Of misschien verdween hij ook weer. Dat weten we niet. Wat we wel weten, is als zij hier op die berg staan en ze zien dat Jezus opgenomen wordt, dat ze wel proeven, dat ze merken, dit is iets anders. Hier gebeurt eigenlijk iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. En zeker in Handelingen lezen we ook van engelen die dan komen. Dan hebben ze wel zo de klik gemaakt van, oké, nu is hij blijkbaar toch op een andere manier vertrokken. En als we dat dan lezen in Handelingen, hoofdstuk 1, vers 9, ik neem die er weer eventjes bij, dan zien we dat de Heer niet zomaar verdween. Ik wil dat zeker niet oneerbiedig zeggen, maar het was niet dat hij verdween en steeds kleiner en kleiner, tot hij maar een stipje was, en opeens was hun oog te zwak om hem eigenlijk nog te onderscheiden. Het staat eigenlijk anders. Dus ze kijken ernaar, en dan zien we dat er eigenlijk een wolk komt, en door die wolk kunnen ze hem niet meer zien. Dat is niet zomaar een wolk, dat is geen toevallige mist die langs drijft. Een wolk is eigenlijk iets heel, wat je heel vaak ziet in de Bijbel. Denk maar aan de wolkkolom in het Oude Testament. En waar duidde de wolkkolom op? Als de mensen in het volk Israël in de woestijn waren, ze keken rond en ze zagen opeens de wolkkolom, dan wisten ze dat God zelf aanwezig was. Dus de aanwezigheid, of een teken tenminste, van de aanwezigheid van God. En ook in het Nieuwe Testament lezen we daarvan. Bijvoorbeeld als daar die bijzondere gebeurtenis is, op een berg, ook met Jezus, ook met discipelen en ook met een wolk. Dat wil ik ook met jullie lezen uit Markus hoofdstuk 9. Dat kunnen we er misschien eventjes bij nemen, want ik ga daar een aantal versen uit lezen. In Markus hoofdstuk 9. En ik wil dat lezen omdat het ook over een wolk gaat en omdat dat verhaal ergens wel een beetje lijkt op wat we hier nu zien van de hemelvaart. In Markus hoofdstuk 9, vanaf vers 2, ga ik voorlezen. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee. en hij bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit, als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes, en zij spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus, Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten wij 3 tenten maken, voor u 1, en voor Mozes 1, en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want zij waren zeer bevreesd. Vers 7. En er kwam een wolk, die hen overschaduwde, en uit de wolk kwam een stem, die zei, Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. En plotseling, terwijl zij om zich heen keken, zagen zij niemand meer bij zich dan Jezus alleen. Tot daar. Er zijn wat gelijkenissen met de hemelvaart. Het is op een berg. Maar er zijn ook wel wat verschillen. Logisch. Maar als je nadenkt over de verschillen, dan valt er ook wel iets op. In Marcus lezen we dat Jezus er blinkend zeer wit als sneeuw uitzag. Dat lees je eigenlijk in vers 3. Zijn kleren, dus Jezus zag er daar eigenlijk verheerlijkt uit, zou ik zeggen. Verheerlijkt is een woord dat we niet zoveel gebruiken in het Nederlands. Maar dat was geen gewone man die daar stond. Dat was Jezus zelf, maar toch perfect. En Petrus werd er eigenlijk bang van, staat erbij. Terug naar de hemelvaart. Toen was Jezus de opgestane Heer, de overwinnaar over de dood. Het werk was volledig volbracht. Hij was door dood en graf gegaan. Hij was eigenlijk, hij zag er niet wit en stralend uit, maar hij was het wel. Ja, heel bijzonder. Op het moment van de hemelvaart kon niemand op aarde vermoeden, denk ik, hoe groot Jezus eigenlijk waarlijk was. En ik denk dat dat stralende uitzicht een soort vooruitblik was. En als wij lezen van de hemelvaart, mogen we daaraan terugdenken en hem als het ware eigenlijk ook zo zien. Van wauw, de overwinnaar, de Heer, die zien we hier bij ons staan. Dat is een verschil. En toch ook hetzelfde. In de verheerlijking op de berg zijn daar 2 mannen bij. Mozes en Elia. Als je de Bijbel een beetje kent, of je gaat lezen in de kleine lettertjes die voor de verschillende Bijbelboeken staan, dan zie je dat Mozes heel veel boeken heeft geschreven uit de Bijbel. De eerste 5 boeken uit de Bijbel worden toegeschreven aan Mozes. De wet noemen we die boeken ook wel, als we dat samenvatten. Elia was een profeet. Samen vertegenwoordigen die 2 mensen eigenlijk een heel groot stuk van de Bijbel. De wet en de profeten, zou ik meervoud van maken. Alle profeten worden vertegenwoordigd door Elia en de wet wordt vertegenwoordigd door Mozes. En heb je Jezus daarbij? Is hij iets extra? Nee, hij vervult de wet en de profeten. Zie je, dat is een soort beeldspraak die we terugvinden in de verheerlijking op de berg. En dan zien we hemelvaart. Hemelvaart bevat ook wat beeldspraak. Terug naar Elia. Wat is er met Elia gebeurd? Hoe is Elia gestorven? Strikvraag. Elia is niet gestorven. Elia is ten hemel gevaren. Heel spectaculair. Veel langer, of een veel vurigere omschrijving dan we hier lezen van de Heer Jezus. Wel bijzonder eigenlijk. Hij ging ten hemel met vurige paarden, als Elisa het zo. Die zegt tenminste strijdwagens van God. En waarschijnlijk heeft dat ermee te maken dat dat een heel spektakel was, dat Elia ten hemel voer. Jezus niet. Jezus voer wel ook ten hemel. En elke Jood, elke persoon die nadenkt ook over de Bijbel, zegt van, is er misschien een link met Elia, dat Jezus ook ten hemel vaart? Zou hij ook een soort profeet zijn? En ik denk dat dat zeker één van de dingen is, één van de dingen dat we zien van Jezus was ook volmaakte profeet, die ook dingen heeft geleerd over de toekomst, die ook dingen heeft uitgelegd die nog komen gaan. En wat deed hij terwijl hij naar de hemel ging? Hij was aan het zegenen. Dus wie was er aan het zegenen? Wiens taak was er in Israël om te zegenen, dat van de priesters. De priester mocht de zegen uitspreken. Dus ook dat is eigenlijk een beeldspraak, een beeld die we zien van Jezus als profeet en ook als volmaakte priester, dat hij zegenend opvaart. Heel bijzonder. En dan, Jezus komt ook ooit terug als koning. Ja, daar gaan we straks nog verder bij stilstaan. Oké, en dan verdwijnt hij bij die wolk. En ik weet niet of die wolk dan weer oplost, of dat hij wegdrijft, maar of dat ze weglopen. Ik zou me niet hebben kunnen tegenhouden van toch nog een keer om te kijken, van hangt die wolk daar nu nog, of is die wolk weg? De wolk is weg, en Jezus ook. Ja, dat zijn mensen zoals wij geweest, dat moet iets geweest zijn voor hen. En misschien, ja, we lezen het niet, ze waren gewoon blij. Ze waren aan het lofprijzen, aan het eren. Maar mijn nieuwsgierigheid brandt. Van maar, waar is hij dan nu? Zou ik hem nog even kunnen zien waar hij nu is? En mijn nieuwsgierigheid, allez, er wordt tegemoet gekomen aan mijn nieuwsgierigheid. Zelfs al in het boek Handelingen. En zelfs in het hoofdstuk 7. Dat wil ik ook met jullie lezen. In Handelingen hoofdstuk 7 krijgen wij een blik waar Jezus nu is. Ook van een mens zoals wij. Het is wel een heel erg verhaal. Het gaat over Stefanus. Dus in Handelingen 7 hebben we Stefanus, iemand die heel goed zijn best deed om het te evangeliseren. En hij evangeliseerde naar de Joden. En de Joden haten hem. Ze verafschuwden wat hij zei. Ze konden het absoluut niet verdragen wat er uit zijn mond kwam. En hij vertelde heel verhaal en hij zegt, kijk, het Joodse volk heeft niet geluisterd naar God. De profeten hebben ze niet gerespecteerd. En keer op keer hebben jullie alles fout gedaan. En uiteindelijk zijn jullie moordenaars geworden en hebben jullie Jezus vermoord. Zo zei hij het. Keihard, heel duidelijk, maar met één doel. Niet om hen te veroordelen, maar om hen de ogen te openen, om hen tot Christus te trekken. En zij worden verschrikkelijk kwaad. Wie zijn zij? Dat zijn de oversten van de Joden. En dat lezen we in hoofdstuk 7, vers 54. Toen zij dit hoorden, dus heel het verhaal wat Stefanus vertelt, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. En dan nu, wat ik in het kader van hemelvaart met jullie wil lezen, vers 55. Maar hij, Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Tot daar. Dan brengen zij hem om. Ik denk dat dat voor minstens één persoon daar een krachtige en verschrikkelijke flashback geweest is. Deze woorden zijn al een keer uitgesproken. In een soortgelijke context ook. Dat was een rechtbank, Sanhedrin. Daar zaten alle belangrijke Joodse leiders in. En voorop, als voorzitter, had je de hoge priester. En de hoge priester hoort hier dat Stefanus de Zoon des Mensen ziet staan, staande aan de rechterhand van God. En in Markus 14, vers 60, opnieuw bladeren, ik ga het er toch bij lezen, omdat het ja, zo krachtig is. Markus hoofdstuk 14, vers 60, zien we een beetje hetzelfde tafereel, rechtbank. We zien een aangeklaagde, namelijk Jezus zelf, en hij wordt ondervraagd. En in vers 60, Markus 14, vers 60, zegt de hoge priester, en die man was hoogstwaarschijnlijk ook aanwezig bij Stefanus. En heeft waarschijnlijk ook gehoord wat Stefanus zei. In vers 60 lezen we, en de hoge priester, die in het midden opstond, vroeg Jezus, antwoord u niets, wat getuigen deze mensen tegen u? Maar hij zweeg en antwoordde niets. Jezus zei niets wat zijn lijden zou verlichten, hij zei niets wat niet eigenlijk al gezegd was. Vers 61. Opnieuw stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem, Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei, ik ben het. En u zult de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel. Dat lijkt heel erg veel op wat Stefanus nu net zei. Er zijn verschillen. Stefanus ziet de Zoon des Mensen staan. En hier gaat het over dat de hoge priester de Zoon des Mensen zal zien zitten. Ik ga daar nu niet verder op in. Maar ik denk dat de hoge priester wel dacht van... Wow. En hij ontsteekt in woede. En hij drijft eigenlijk zijn eigen koppigheid door. Hij had denk ik wel de link kunnen leggen. En er was er nog een weg terug geweest. Ze hadden Stefanus dan misschien nog kunnen... Ja, niet redden. Hij was niet in hun handen. Maar ze hadden eigenlijk wel nog tot inkeer kunnen komen. Maar nee. En de hoge priester die dacht van... Deze Jezus zien we nooit meer terug. Dit is over dit verhaal. Krijgt hier die flashback. En dat zal hem ongetwijfeld doen denken aan die ene dag dat zelfs de hoge priester inderdaad daar de troon zal zien en daar ook echt de Zoon des Mensen zal zien in verheerlijkte positie. Aan de rechterhand van God, de waardevolle positie, de positie die gepaard gaat met rechten en met majesteit. Dit is ook een aanhaling uit Daniël. In Daniël gaat het ook over Zoon des Mensen. Ik ga het gewoon voorlezen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, naties en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden, en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Daniël zag dat in een visioen. Dus ik bedoel daarmee, hij kreeg een soort droom waarschijnlijk. Daniël was in het Oude Testament en hij zag dat ergens in de toekomst. Stefanus zag, zoals het hier staat, was dat veel reëler. Het was nu, het was tegenwoordige tijd, denk ik. Staat, hij was vol van de Heilige Geest. En hij keek naar de hemel en daar zag hij het. En ja, de anderen zagen het misschien niet, dus misschien was het wel een soort visioen. Maar het staat er wel geschreven alsof het echt nu is. Ja. Ik raakte een beetje met mijn gedachten in de knoop. Ik wil dat eventjes meegeven. Misschien kan u er zelf ook over nadenken. Over de tijd in de hemel en de tijd op aarde. Als je van op aarde in onze tijd naar de hemel kijkt en die gaat open, wat zie je dan? Als daar andere tijd is of geen tijd is. Maar... Ik zat eigenlijk een beetje vast. Maar toch durf ik nu wel zeggen tegen jullie, als Stefanus daar kijkt, dan ziet hij iets wat op dat moment werkelijkheid is. Ja? In vergelijking met Daniël, die het in de toekomst zag. Ja? Oké. De Zoon des Mensen, is dat wel zeker Jezus? Ja, Stefanus zegt het hier ook heel duidelijk. De Zoon des Mensen is Jezus. En er zijn nog teksten die daarover gaan. Ik wil nog een vers lezen uit Filippenzen 2. En daarna ga ik terug naar de discipelen. Terug naar mijn eerste lezing, terug naar mijn verhaal. In Filippenzen 2, vers 5 staat er, en we hebben dat eigenlijk al gelezen in de prekenreeks die we samen met David doen. Filippenzen 2, vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Vers 9. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is deels uitgekomen, maar nog niet elke tong belijdt en nog niet elke knie is gebogen nu. Dat is de werkelijkheid. Maar we wachten daarop, we zien daarnaar uit. Terug naar de discipelen. Ze staan op de berg, de wolk is daar en ze zien hem niet meer. Ze gaan terug naar Jeruzalem en ze waren erg blij. Ik denk dat ze ook overtuigd waren dat ze de Heer spoedig zouden terugzien. Net zoals die 40 dagen die nu net voorbij waren, we zullen hem spoedig terugzien. En wat denkt u daarvan? Arme discipelen, het zal nog 2000 jaar duren. Rustig aan, het duurt nog 2000 jaar. Ja. Ik heb net gelezen van Filippenzen. Ja, ik lees dat elke knie zich zal buigen, elke tong zal belijden. En dan wil ik inderdaad zo'n lied zingen van zie onze God. Wie is als hij, laten we hem eren als Heer, als verrezen, als heerlijke Heer. Want hij komt spoedig terug. En wat denkt u nu? Rustig, Arjan, het is al 2000 jaar. Niet naïef zijn, niet zo naïef als die discipelen die vol vuur de tempel ingingen en begonnen te prijzen, alsof ze hem morgen misschien weer zouden zien. Eigenlijk worden wij opgeroepen om net zoals de discipelen hem echt te verwachten alsof hij straks terugkomt. Net zoals hij de voorbije 40 dagen bij de discipelen is geweest. En de Heer komt terug, dat lezen wij in Handelingen. De engelen vertellen dat, dus er komen dan engelen en zeggen, zoals hij weggegaan is, komt hij ook terug. En dat geeft een hele extra lading. Denk aan een baas, een werkgever, die heeft medewerkers en zegt, kijk, jullie krijgen taken, verantwoordelijkheden, maar ook capaciteiten, dus jullie zullen het ook kunnen doen wat ik jullie vraag, en jullie moeten hier werken en ik vertrek. Het is een onvolmaakt voorbeeld, maar voor het idee. En ik ga weg en jullie moeten het werk voortzetten. Dat is een beetje wat er gebeurt met hemelvaart. Maar, zegt de baas, ik kom terug. En belangrijk, dat is niet iets beklemmends, het is een goede baas. Het is niet dat hij zegt van, ik rentenier en trek uw plan, ik ben niet betrokken. Nee, zijn terugkomst zorgt er juist voor dat hij betrokken is. Dat hij er eigenlijk als het ware nog bij is. Hij is geïnteresseerd, hij wil weten hoe we het doen. En hij zal ook terugkomen om weer bij ons te zijn. En dat zal een mooie dag zijn. We zullen blij zijn dat die persoon dan weer bij ons is. En die hemelvaart is zo'n kantelpunt. Een kantelpunt van Jezus zelf, die veel doet, naar de discipelen die getuigen zijn geweest van kruisiging, van zijn wandel, van zijn opstanding, van zijn leven. Ook na de opstanding zijn ze getuigen en dan moeten ze voortzetten. En het is nu eigenlijk als het ware aan hen. Een kantelpunt van Jezus zelf naar zijn discipelen. En daarom, als ik vooraf nadacht over hemelvaart, dacht ik van, het is een tijd van wachten. Dat is ook zo. Ja. Pinksteren komt eraan, dan wordt de Heilige Geest uitgestort. En dan zijn ze, nu gaan ze naar Jeruzalem en is het eigenlijk wachten op Pinksteren. Maar als ik nu aan het lezen was en over aan het nadenken was, dan was het, wachten, maar ook activiteit. Loven en prijzen, naar de tempel gaan en God groot maken. Ze hebben genoeg. En wij ook. Ze hebben genoeg en we hebben genoeg om God te danken en hem groot te maken. Volgende week is het Pinksteren en dan komt er een hele dimensie bij. Ja, dan kunnen we nog verder gaan van wat wordt er nog allemaal gevraagd, wat kunnen we nog meer doen. Maar vandaag wil ik echt stilstaan bij hemelvaart. Wat leert het ons? Ten slotte wil ik nog lezen uit Hebreeën 12 vers 1. En daarna kunnen we ons slotlied zingen. Daarna gaan we nog samen bidden. Sorry. In Hebreeën 12, vers 1, lezen we opnieuw waar de Heer nu is. En het valt mij op dat heel vaak, als er verwezen wordt naar de rechterhand van God, naar de plaats waar de Heer Jezus nu is, dat dat wel in verbinding staat met het lijden dat hij heeft doorstaan. We hadden net gezien in Filippenzen, was het is vernederd, en daarom is hij verhoogd. En lees nu een keer mee in Hebreeën 12, vanaf vers 1 tot en met vers 3. Hebreeën 12, vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft, om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hem die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Hemelvaart. Jezus is naar de hemel gegaan, is eigenlijk door God weer bij zich genomen en heeft daar een plaats gekregen die hem toekomt, de hoogste ereplaats. De discipelen, die waren aan het zoeken, wat moeten we doen? Misschien heb je ook zo'n periode van, ja, maar oké, wat moet ik nu eigenlijk precies doen? En wat is dan het beste om in dat geval te doen? Ik ga het voorlezen uit Lucas. Het beste om dan te doen is zoeken om de Heer te prijzen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Ik wil graag tijd nemen voor gebed. U mag stilbidden, luid op. En dan sluiten we af met het slotlied. Jezus, Lam Gods, wij verheffen aanbiddend onze ogen tot u gezeten, ter rechterhand Gods in de hoge. Gij, Godes Zoon, ging van het kruis tot de troon. En het was heerlijk om u te mogen zien vanmorgen, daar op die plek. En wilt u ons helpen dat we het meenemen, dat we vanuit dat bewustzijn mogen leven, dat we u op die troon hebben. En we weten dat u daar bidt en pleit voor ons. Ja, het is veel te kort, het is veel te beperkt om deze versen te lezen en dan te denken dat we weten hoe het gelopen is en weten hoe het zit en wat u nu doet en wat wij nu moeten doen en alles. Er is zoveel meer en help ons om ons hongerig te houden, wakker te houden, zelfs bezig te zijn met uw woord, u beter te leren kennen en ja, te mogen leven vanuit u. In Jezus' naam. Amen.
We sluiten nog af met het lied waarmee we begonnen zijn. En deze keer is de vertaling er al doorgekomen en hebben we ook alle tekst beschikbaar.
You
Mededelingen vindt u in potscherven. Goed. Maandag is er bidstond om 7:30 in de kerk. Van harte welkom. Volgende week is er op zaterdag vrouwendag. En Geertrui wil daar nog iets over zeggen. Laten we dat ook meenemen in het gebed. Voorbereiding daarvoor. Volgende week ook doopdienst. Laten we ook daar al voor bidden. En u wordt eveneens opgeroepen om mee te bidden voor de 10 dagen van gebed. Dus ik wil wel meegeven, u ziet daar staan een link die je op je computer kan invoeren.
achter VEG moeten denk ik nog .be. Ik weet niet of je stilo heeft, of als je dat wil proberen, dan kan je op .be tussenvoegen. Dan hebben we Bavo en Geertrui. Ga je Geertrui eerst laten? Dat is goed. Ja.
Goedemiddag, in verband met de Vrouwendag. Zoals jullie weten, rijd ik naar de Vrouwendag. Dus Yvette gaat mee. En wie was? En Annie. En ons Jaël. Maar er heeft iemand afgezegd. Dus ik heb nog één plaatsje vrij. Maar er had mij iemand gevraagd de vorige keer. Was dat jij, Hester? Ik wil eerst... Het heeft mijn persoon gevraagd, kan ik nog meerijden? Ik heb toen gezegd, er is geen plaats meer. Ik wil eerst aan die persoon, als die persoon hier niet is, ja, Hester, dan kan jij mee. Oké, dank je wel.
Goedemorgen iedereen. Ik wil je van harte uitnodigen voor de Vlaamse kermis en wandeltocht van Pelunca. Pelunca is een hulpverleningsorganisatie in Roemenië. Zij werken onder de Roma-gemeenschap. En dit jaar bestaan ze eigenlijk 10 jaar en organiseren we ook een soort van benefiet. Wat houdt dat in? Dit gaat door in Heuvelland, in Weidschoten. Er zullen enkele wandeltochten uitgestippeld worden. Er is... volksspelen aanwezig, kinderanimatie, eten en drinken. Dus jullie zijn van harte uitgenodigd op 14 en 15 juni. Jullie moeten zich niet inschrijven. Het is gewoon ter plaatse dat je kunt inschrijven voor de wandeltocht. Dus ik zou zeggen, het is een schone streek, komt zeker af. En bij deze, een goeie zondag.
Goed, dan mogen wij nu... gezellig samen zijn en koffie drinken.